We lezen vanavond Hooglied 6 en 7. Hooglied 6. Ik begin toch bij vers 1. Vers 1 hadden we de vorige keer meegenomen. Waarheen is uw liefste gegaan, o allermooiste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw liefde zich gewend, opdat we hem met hem zoeken? Opdat we hem met u zoeken. Een foto van de bruidegom was het onderwerp van de vorige keer en ze heeft hem geschetst. En de anderen vragen, wat heeft hij dan voor boven een ander? Wat is er dan bijzonder aan hem? Zij omschrijft hem en het resultaat is dat zij zeggen, nou die willen we wel. Die willen we met u zoeken. Dat was vers 1. Zij zegt verder, mijn liefste is afgedaald naar zijn hof of naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. En zij zegt, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, hij die te midden van de lelies weidt. Dan gaat hij zeggen, de bruidegom, mooi bent u, mijn vriendin als Tirza, bekoorlijk als Jeruzalem, maar ook schrikwekkend als zij die vaandels opheffen, dus te vrezen. Wend uw ogen van mij af, want ze brengen mij in verwarring. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van de Gilead. En haar staat in de Bijbel altijd voor toewijding. Uw tanden zijn als een kudde schapen, staan altijd voor voedsel nemen. Die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen en geen van hen is zonder jongen. Als een open gesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Hij gaat verder. Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen, zij is de enige, mijn duif, mijn volmaakte. Zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes haar zien, prijzen ze haar gelukkig. De koninginnen en bijvrouwen roemen haar. Nou, dat hoor je dan zeggen door die meisjes, door die koninginnen en door die bijvrouwen. Wie is als zij die verschijnt als de dageraad en mooi is als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen? Dan gaat hij verder. Naar de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken, om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien. Dan komt er een stukje wat misschien een discussie is. Zegt hij het nu, vers 12, of zegt zij het? Ik hou het op dat zij het zegt, dus de bruid. Ik kende mijzelf niet, zegt de NBG-vertaling. Hier staat in de herziene statenvertaling, eer ik het wist, zette ik mij op de wagens van mijn gewillig volk. Die NBG-vertaling heeft zo prachtig, u hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst. Dan gaan de dochters van Jeruzalem, dus wie die omgeving, zeggen, wend u of keer terug, o Sulamiet. Keer terug, wend u, zodat we u kunnen zien. Eigenlijk draai je nog eens om, we willen u nog eens kijken, we willen u nog eens van de andere kant zien. Wend u, keer om, zodat we u van alle kanten kunnen bekijken. En dan zegt hij, de bruidegom, wat ziet u toch aan Sulamiet? Ze is als een rijdans van Mahanaim of van twee legers. Dan gaat hij haar omschrijven en daarom heet ons onderwerp van vanavond een foto van de bruid. Hoe mooi zijn uw schreden in uw sandalen, vorstendochter. De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van kunstenaarshanden. Uw navel is als een ronde schaal waarin geen gemengde wijn ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe omgeven door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle. Uw hals is als een ivoren toren. Uw ogen zijn als de vijvers van de Hesbon bij de poort Bet-Rabim. Uw neus is als de toren van de Libanon die uitziet op Damascus. Uw hoofd is op u als de Karmel. En uw haartooi is als roodpurper en de koning zit gevangen in de lokken. Hij gaat nog steeds verder. Wat bent u mooi? Wat bent u lieflijk, liefste, vol van genot? De lengte van u is te vergelijken met een palmboom. Uw borsten zijn als met druiventrossen. Ik zei, ik wil in die palmboom klimmen, zijn takken grijpen. Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok. De geur van uw neus als die van appels. En uw gehemelte als goede wijn, dat zegt hij. En zij gaat onmiddellijk daarop, maar die goede wijn, die stroomt regelrecht naar mijn liefste. En dat is hij. Maar zij zegt het. Dus die goede wijn stroomt regelrecht naar mijn liefste. En druppelt op de lippen van de slapenden. Zij zegt, ik ben van mijn liefste. En zijn begeerte gaat uit naar mij. En zij zegt, kom mijn liefste. Laten we buiten naar buiten gaan, het veld in. Laten we overnachten in de dorpen. Laten wij vroeg opstaan om naar de wijngade te gaan. Om te zien of de wijnstok uitloopt. Of de knoppen zich hebben geopend. Of de granaatappelbomen gaan bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven. De liefdesappels geven hun geur. En aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten. Verse en ook oude. Mijn liefste, die heb ik voor u bewaard. Tot zover. Ja, je moet iedere keer weer wennen aan de taal van zo'n prachtig Bijbelboek, schitterend beschreven, adembenemend mooi. Misschien niet de taal van 2012, 2013, maar we snappen het wel. Ja. Ik denk dat iedereen eigenlijk haarfijn begrijpt waarover het gaat. Een bruidegom en een bruid. En het is Salomo die dit allemaal schrijft. En hij laat bruid en bruidegom eigenlijk steeds iets tegen elkaar zeggen. En daartussendoor soms een reactie van de omgeving. Van die dochters van Jeruzalem, van die koninginnen of die bijvrouwen. Weet je wel, van die omgeving die daar toch van alles van meemaakt. De vraag natuurlijk iedere keer beantwoord, althans ik heb een poging gedaan van over wie gaat het hier? Gaat het hier over zomaar een stukje proza van zo is de liefde in die tijd, zo ging dat toen. Zo ging iemand het hof maken bij zijn vriendin of omgekeerd. Nou ja, dat kan. Maar ik denk niet dat het om die reden in onze Bijbel is terechtgekomen. Dat voelt u ook aan. Er zit meer achter. Bovendien zegt de Heer Jezus dat hij meer is dan Salomo. En dat wat met Salomo is gebeurd, misschien wel spreekwoordelijk is voor wat nog komt. Nu heeft de Heere God Jeruzalem gezien als zijn vrouw. Heel concreet zou je dus kunnen denken aan de stad Jeruzalem die als een vrouw gezien wordt. Denk aan Ezechiël 16, als u dat wilt daar pluizen, waar zij zo gezien wordt. Een vrouw. Aanvankelijk niets en niemand had enige ontferming over die vrouw. Ze zochten haar niet, ze wreven haar niet in met zout, ging haar niet wassen. Kortom, niemand had enige ontferming. Maar over dat alles heen zegt de apostel Paulus in het Nieuwe Testament dat hij ons, gemeente, verloofd heeft aan, als een reine maagd aan die ene man. En Efeze 5, elke avond gezegd, Christus en de gemeente, man en vrouw. Ik mag met alle vrijmoedigheid zeggen dat we hier een emotionele benadering hebben van het geweldige feit dat de gemeente bruid van onze Heer Jezus is. Bruid van het Lam is. En als dit hier zo wordt omschreven, dan wordt het echt tijd dat u zich de moeite getroost vindt. Ik, dat zeg ik ook tegen mezelf. Om te kijken, hoe gaat dat dan? En wat zeg je dan? Hoe uit je je dan? Hoe uit je je naar de Heer Jezus toe om tegen hem te zeggen dat hij bijzonder is voor je? Dat hij je geliefde is, je liefste is. Nou, alleen al dat is een hele mond vol. Ik heb dat vroeger nooit geleerd. Mijn vader en moeder hadden dat niet. Die hebben altijd bonje geschopt, laat ik dat zomaar eens zeggen. Nooit iets. Ik heb nooit gezien dat ze elkaar een zoen gaven. Later, op het allerlaatste, toen vader erg ziek werd, ja toen. Of het toen moest of zo, maar dat kwam heel laat pas. Misschien bent u gewend geweest om dat vanaf het trillen begin wel mee te maken. Nou, dank de Heer dan maar voor deze liefdesfeer. Maar als je nu de Heer Jezus hebt leren kennen, je leest in de Bijbel dat hij zijn liefde ten aanzien van ons hierin heeft laten zien dat hij aan het kruis wilde sterven, dat God zijn liefde ten aanzien van ons hierin bevestigt dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Een bevestiging van zijn liefde. En dat de Heer Jezus ons heeft lief gehad. Ik weet niet hoe je nu omgaat met jouw geliefde. Ik weet niet wat je allemaal zegt. Simson had het over zijn vrouw en zei, jullie hebben met mijn kalf geproefd. Dus dat was niet zo'n leuke uitdrukking, vond ik vroeger. Dat staat echt in het boek Richteren. We hadden in hoofdstuk 1 al dat ze ook vergeleken wordt met Mary van vader, voor farao's wagens. Nou, zeg dan maar eens, ik heb een paard van een vrouw of zo. Dat doet niet zo leuk over. Maar wat zegt u dan van hem? Ik ben een beetje emotioneel hier op dit punt, omdat het me ten diepste raakt. Het zijn gevoelsuitingen van een bruid en een bruidegom. En je zit eigenlijk een stuk tekst te lezen waar het gaat over een hele bijzondere relatie tussen een man en een vrouw. Natuurlijk kun je zeggen, dat is een pastoraal handboek voor huwelijken. Goed te gebruiken. Perfect. Natuurlijk kun je zeggen dat er een bijzondere band is tussen Israël en de Heer Jezus. Amen. Gaat komen, gaat echt komen, dat gaat gebeuren. Je kunt ook zeggen, zou de Heer ons dit boek gegeven hebben om nu tegen de Heer Jezus, onze bruidegom, eens een keer iets te zeggen? En als je hem iets hoort zeggen, nou dan mag je wel op het puntje van je stoel gaan zitten. Want dan heeft hij het over jou. Nou, één voorwaarde is er, je moet hem wel bij die bruid horen. Is dat een bepaalde kerk, een bepaalde club? Gelukkig niet, hè. En toch is het wel een bepaalde club. Maar niet een soort gemeenschap, een soort kerkelijke boekhouding van nu. Maar het is wel een heel bijzonder gezelschap. En dat gezelschap bestaat uit gelovigen, uit mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. De Heer Jezus heeft je lief. Hij wil duidelijk maken dat hij voor jou naar het kruis wilde gaan. En vanaf het moment dat je dit aanneemt, dit accepteert, dit naar je toe haalt, daar dank je wel voor zegt, ga je hem kennen als degene die per se jou lief heeft, heel persoonlijk. En tegen jou zegt, ik heb het voor jou willen doen. Zover wilde ik gaan in mijn liefde voor je. Niet alleen al zo lief heeft God de wereld gehad. En u kent die tekst, Johannes 3:16. Maar de Heer Jezus heeft ons zo onmetelijk lief gehad dat hij zichzelf heeft weggegeven. En iedereen die geloofd heeft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, hoort bij de gemeente, want die krijgt op dat moment de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis. Wat is die toekomstige erfenis? Ja, dat we dan in de hemel. Wat gebeurt er dan in de hemel? Ja, dat we de bruid. Oh ja, precies, dat weet je wel. Die toekomstige erfenis is dus Onder andere de bruiloft van het lam. En die toekomstige erfenis wordt door de Heilige Geest in ons al aangezet. Daar kun je nu al van genieten. Dat is een voorschot op wat komt. Dat is het onderpand, een voorschot op de toekomstige erfenis. En omdat u meedoet in de erf, in het erven, erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus, zult u die plek hebben zoals een bruid en een bruidegom. En dat heb ik ook aangegeven, zoals Salomo voor die bruid een ruimte maakte in zijn paleis, even groot als de ruimte voor hemzelf, heeft hij echt letterlijk gebouwd. Zo is de Heer Jezus. Ik heb alle vrijmoedigheid om tegen de gelovigen hier te zeggen, je mag je handen al 2 keer dichtknijpen. En wat mij betreft 20 keer. Zo, hè, weet je wel. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. En wat mooi dat hier taal staat, die probeert aan te geven hoe de relaties, hoe de gevoelens lopen, hoe ze gaan. Nou, daar zijn we soms gevoelig voor en soms hebben we daar helemaal niks mee. Dat kunt u zeggen. En wij zijn dan nuchtere Hollanders. Nou, dan moet je maar naar het scherm kijken van dat gekke tv-geval. En wat er allemaal gezegd wordt over liefde. Nou, dat blijkt van die nuchtere Hollanders ook geen ene klap meer over te zijn. Helemaal niks. Ze schieten helemaal door. U houdt zich misschien een beetje afzijdig als het om emoties gaat. Want vanaf het moment dat jij je emoties toont, ben je kwetsbaar. Dat weet u. En de moeilijkheid is vaak dat vanaf het moment dat iemand zijn emoties laat zien, je inderdaad een tik kunt krijgen. En vanaf het moment dat je één keer je kop boven het maaiveld uitstak en een dreun kreeg, denk je, nou, dit overkomt me geen 2e keer. Ik sluit me daarvoor af. En dan kom je dus een soort ijspegel tegen, innerlijk verscheurd, want eigenlijk wil je dit wel, maar je durft niet meer, want het is ooit een beschadiging geworden. Omdat je iets emotioneels liet zien, ja, dan ben je heel, heel erg kwetsbaar, juist op dat punt en juist op die moment. En dus verschrompelen we. En daarom is het zo belangrijk dat de gemeente wel durft te zeggen, Heer Jezus, we willen naar u kijken en we willen ons met u bezighouden. We willen die gevoelens die u hebt ook naar onszelf brengen. En we willen onze gevoelens naar u ook uiten. Nou, dat is niet zo makkelijk. Ik weet niet hoe je daarin zit. Dat kan ik heel moeilijk peilen in het algemeen. Maar je gevoelens uiten is niet onze sterkste kant, meestal. En soms wordt dat ook ontraden. Want dat is maar gevaarlijk. Nu, ik ga u proberen te animeren om dit wel te doen. Waren 6 vers 1. Zij had hem omschreven en ze had van hem verteld de meest mooie dingen en die omgeving, dochters van Jeruzalem, die hebben daarop gereageerd, als het zo is met jouw geliefde, dan willen wij hem ook wel. Dus er komt iets, juist omdat je emoties toont, omdat je erin betrokken bent, omdat het niet een uit je hoofd geleerd lesje is, omdat het geen dogma is, omdat het geen, laten we zeggen, kerkelijk jargon is, maar omdat het iets van je hart is, dan worden mensen door geraakt. Dat is altijd zo. Als jij in vuur en vlam staat voor iets, dan komt het over. Maar als jij afzijdig bent en een beetje wel de taal gebruikt, maar eigenlijk laat zien dat je er niet zelf in betrokken bent, dan komt het ook niet over. Hier. Die dochters van Jeruzalem, die moeten zich eigenlijk voorstellen als mensen die niet de bruid zijn en er toch dichtbij staan. En dat is moeilijk voor ons. Ik ken een hele geloofsrichting die zegt dat je, als het gaat om de bruid, er maar een heel klein deel van de gemeente de bruid is. Want hier staan dus die dochters van Jeruzalem, zie je wel, die zijn niet de bruid. Ze staan er wel vlakbij, maar ze zijn het niet. Dat wordt in het vaktaal wel eens de partiële opname genoemd. Dat betekent dat een deel van de gemeente opgenomen wordt, de Heer tegemoet gaat, en een ander deel gewoon achterblijft. Ik ben het daar niet mee eens hoor. Ik heb heftige discussies gehad met mensen die daarin stonden. Vroeger was ik een beetje feller nog. En dan denk ik, nou, ik moet ze daar overtuigen. Ik moet ze daar doorheen sleuren. En soms is dat gelukt en soms is dat ook weer helemaal afgeknapt. Maar ik weet, als de dag van gisteren dat ik bij zo'n broeder zat en hij dat verdedigde. Ik zei, nou, en wat is dan de pijldatum van de Heer? Wat is dan het moment waarop de Heer zegt, jij hoort er wel bij en die anderen horen er niet bij? Is dat vandaag of is dat gisteren? Nou, toen ik dat zei, toen kreeg ik een rode kop. En ik denk, oei, ik heb raak geschoten. Maar ik zei, het ging dus niet zo goed vandaag, hè? Maar als vandaag dan pijldatum is, dan sta je er buiten. En als eergisteren een pijldatum zou zijn geweest, ja, dan was je erbij geweest. Want toen was het wel redelijk met je. Begrijp je? Dus ik probeerde duidelijk te maken dat als het daaraan ligt, we nooit één dag zeker zijn. En toen heb ik hem gezegd dat ik de pijldatum van de Heere God heel precies wist. En hij zei, welke datum? Kruis van Golgotha. Daar heeft de Heer Jezus mij gezien. Niet zoals ik zijn moest. En heeft voor mij willen betalen. Daar heeft hij mij zijn liefde willen tonen. En vanaf dat moment ben ik een nieuwe schepping. Is het oude voorbij? Is het nieuwe gekomen? Het is super! Het is door het kruis van de Heer Jezus. Het is uitsluitend door hem. Dat is Gods pijldatum. Nou, ik hoop dat u amen, halleluja. Dat hoeft voor mij niet hier. Maar alsjeblieft, zeg Heer Jezus. Ja, dat is Gods pijldatum. Daar is het gebeurd. Vanaf dat moment ben ik met Christus gekruisigd. Ziet u wel? Ik ben met Christus gestorven. Ziet u wel? Ik ben met Christus begraven door de dood. Maar ik ben met Christus opgestaan in nieuwheid des levens. Gods pijldatum, dat is het kruis van de Heer Jezus. Vanaf dat moment ziet de Heer Yahweh mij in Christus aan. En hoor ik erbij. Maar die andere die meisjes dan. Nu, er komen nog hele horden tot bekering. Een grote schare die niemand tellen kan. Mag ik eens noemen? Eén, we hebben het net. En alle. Even. Vers 8. Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen. Maar er komt een enorme schare. En die hebben leven uit God straks. Maar dat wil nog niet zeggen dat die bij de gemeente horen. Dat is wat anders, hè? Niet dat er nu een tweedeling is tussen getrouwen en niet zo getrouw, weet je wel. Hele goede en minder goede. Maar er komt een moment dat er wel te degen een andere categorie is. En zelfs voor Israël was, waren er al gelovigen. Henoch en Noach en Enos. Er zijn hele horden. En Nineveh, wat denkt u van Nineveh? Nou, die staan erbij en die kijken en die zullen dit allemaal zien. Dus u moet eigenlijk in die meisjes, koninginnen en bijvrouwen, een enorme schare zien die rondom deze twee, de bruidegom en de bruid, staan. En als u dat hier niet wilt zien, dan neemt u dat maar uit Psalm 45, want dan vindt u eigenlijk precies hetzelfde. Een bijzondere tweedeling. Goed. Die meisjes, koninginnen, bijvrouwen van Jeruzalem en zij, de bruid, en hij, de bruidegom. Dat zijn degenen die hier aan het woord zijn. Zij zegt, mijn liefste is naar zijn tuin gegaan. Ik heb u dat uitgelegd, dat er een hof is. Er is een tuin verloren gegaan, het paradijs, waar de Heere omgang had, vertrouwelijke omgang had. En nu is zij die hof. En nu is er een tuin met een ontmoetingsplaats, een middenberg en een wierookheuvel. Het is een beetje wollige taal, maar het is een plek waar gedacht wordt aan de mirre, aan het lijden, aan het bittere. Maar waar ook gedacht wordt aan de heerlijkheid, aan de glorie, aan de schittering, de wierookheuvel. Een soort ontmoetingsplaats. Nu, ik ken eigenlijk opnieuw maar één plek waarvan je kunt zeggen dat is Mirreberg en Wierookheuvel, dat is het kruis van Golgotha. Daar zie je en het bittere, het lijden en de glorie als nooit eerder. Ook daarin beeld. Het is beeldspraak, het is een taal van een kunstenaar die aan het schetsen is. Maar goed, mijn geliefde is afgedaald naar zijn tuin en hij is naar de bedden van de specerij en ik heb dat met u gelezen. Maar zij zegt, ik wil je één ding zeggen. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Heb je ooit gezegd, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij? Als je dat zegt, laat ik maar zeggen vanavond of morgenochtend, dan beginnen ze over je huwelijk te praten misschien. Maar stel nu dat je niet eens getrouwd bent of zo. En dan ineens dit, heb jij ook een liefje? Ja. Plak er weer weg. Nee, ik heb het over de Heer Jezus. Ik weet nog dat we twee oude zusters meenamen na een dienst. En de ene had net een operatie achter de rug. Was geopereerd. Kanker in haar oog. Die oog werd weggenomen. En we zaten aan tafel, we waren nog maar net getrouwd. En ik weet nog dat die oude zuster zegt, ik wil je één ding zeggen. Ik hou van de Heer Jezus. En toen bungelde uit die goede oog één grote traan. Nou, dat plaatje vergeet je nooit weer. Dat een oude zuster gewoon tegen een jong stel zegt, en ik hou van de Heer Jezus. Dat moet je even weten. Zo van, ik geef even mijn geloofsbrieven af. Ja, maar waarom zeggen we dat dan niet? Ja. Nou ja, laat maar. Dat is voor die emotionele lieden en zo. En dan denken ze ook nog dat het in een soort kring gebeuren moet, waar de emoties wel een plek krijgen. Maar wij zitten dus stijf in het pak in een kerk en we hebben dat niet. En als het mooi is, dan zeggen we nog niet iets mooi. En als het slecht is, zeggen we ook niet iets slecht. We zeggen gewoon niks. Gewoon niks. En je herkent dat. Je weet het. Heel goed. Je snapt het. Ik ben van mijn liefste. En mijn liefde is van mij. Dit is een geloofsbelijdenis. Zeg het maar. Hij begint. En hij begint met zijn foto. U bent mooi, mijn vriendin. Schitterend ben je. En al je eigenschappen die zijn heel uniek. En hij begon nog maar nauwelijks, of zij, hij heeft dus gezegd, al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen. Zij is de enige, mijn duif, mijn volmaakte. Zij is de enige voor haar moeder, maar ook de enige voor hem. De zuivere voor wie haar heeft gebaat. En als meisjes haar zien, als je dit ziet, zegt hij, ja, maar dan prijzen ze haar gelukkig. De koninginnen en de bijvrouwen. En dan zeggen zij onmiddellijk daarop als een soort reactie. Maar wie is zij dan die verschijnt als de dageraad? Mooi als de volle maan. Zuiver als de groene. Stel nu eens dat je durft te zeggen, en dat hadden we al een keer eerder, dat hij, mijn Heer Jezus, mij toezegt en jij bent de enige. Ja, maar dat durf je niet te zeggen. Er zijn toch een hele rij. Ja, het gaat niet om mij persoonlijk, maar het gaat om het collectief. De bruid is de enige. Mijn duif, mijn volmaakte, de enige voor haar moeder, dat is oké. Dat snappen we. Maar voor ons ook, voor mij ook. De Heer Jezus heeft je lief. Broeder, zuster. Hij houdt van je. Hij is tot op de bodem gegaan voor jou. Hij heeft zijn liefde bewezen, bevestigd. Hij is aan het kruis gestorven om die hele prut van je op te lossen. Je zat diep en diep in de sores en in de zorg. Je had geen been om op te staan. Er was er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Allemaal afgeweken. Allemaal weg. We zouden altijd tekort komen aan de heerlijkheid van God. Het was helemaal mis met ons. En hij is gekomen om voor dit probleem alles op te lossen. In plaats van nu te zeggen, niet alleen Griekenland is van een dreigende faillissement gered, dat is nog helemaal niet zeker, ook niet met 130 miljoen, of miljard bedoel ik. Sorry, nee, was het maar miljoen. Maar 130 miljoen. Maar dan zijn ze weer een poosje uit de brand. Maar tot 2015 moeten er nog 4 injecties komen waarschijnlijk. Maar de Heer Jezus heeft alles weggenomen voor je. Alles. Alles wat tussen God en jou instond, is weg. En waarom? Nou, omdat hij God van zijn vader hield. En hij zei, ik wil de wil doen van hem die mij gezonden heeft. Want die vader had gezegd, ik geef je dat gezelschap als een vrouw. Dat heeft de vader gezegd voor je geboren werd. Voor de mens überhaupt bestond. Voor Adam en Eva konden zondigen. Heeft God voor de grondlegging van de wereld jou gemeente, jullie gemeente, uitgekozen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En ik geef je een vrouw die bij je past. Een vrouw die bij je past. En jij bent hoofd boven alles. En ik geef jou als hoofd boven alles aan haar. En jij en zij samen zijn één. Zij completeert jou. Ik citeer Efeze 1, het laatste vers. Je bent bijzonder, weet je dat? En je kunt 1000 keer horen van, ja, maar je prut en je ellende. Nou, ik word er een beetje ziek van soms. Het is een soort eer om iedere keer weer in die prut te vissen. Ik hoor het, getuigenissen. Maar drugs, alcohol, ja, allemaal miskleunen, overvallen, gestolen, gescheiden, toestanden, één grote zooi. En dat wordt breed en breed en breed uitgemeten. Oh, wat dit. Ja, en dan zeggen ze aan het, het is toch een werk van de Heer. Dat zo iemand uit de goot komt, geweldig. Jan, wat ben je geweldig, vent. Nou, ik heb het gehad met die getuigenissen. Sorry hoor. Maar wie vertelt er nog iets over de Heer Jezus dan? Ik bedoel niet dat Jan dat niet zegt in zijn getuigenis. Maar ondertussen gaat het over die prut. Iedereen is bezig met die prut. Toen ik pas tot bekering kwam er een poster. Ik dacht dat die uitgegeven was bij het zoeklicht, maar weet niet meer zeker. Van Micha, zoveel van zoveel. Dat de Heere God onze zonden achter zijn rug werpt. In de zee van eeuwige vergetelheid en vergevenheid. Onze dirigent van de muziekvereniging zei, er liggen al heel wat tuba's. Maar die voorzitter die bad altijd deze tekst. Maar hij studeerde nooit, dus hij vond dat. Dus de dirigent zei, hij doet door een fluit aan zijn tuba speelt. Dus die zonden die liggen daar, die liggen al heel wat tuba's. Maar dat was een grapje van hem. Maar ik heb het wel goed begrepen, toen al goed begrepen. Ik ben heel jong. En daar liggen ze dan. En er kwam er een poster uit. Weet je wel, een stuk water. Er stond die tekst op van Micha. En er stond er een soort paal in dat water. U kent hem wel, vast wel. Met een dwarsbalkje. En er stond op verboden te vissen. Zo van, als God jouw zonden achter zich geworpen heeft, dan moet jij ze niet weer ophengelen. Verboden te vissen. De hele oude poster. Bestaat misschien nog wel, ik weet niet meer. Maar die was er. En het merkwaardige is dat bepaalde geloofsgemeenschappen vandaag zeggen, ja, je moet aan je zonde ontdekt worden. Nou, dan gaat hij weer. Dan ben je weer verworven. Hoe begon er ook weer? Hoe ging het verder? Waar kwam er nog meer bij? En dan gaan we. En maar stapel ik op. Ja, ik weet nu al meer zonden dan 20 jaar terug. Ik ken er nu al 10 extra. Ik heb 110 wat mij betreft. 1010. Misschien wel 100.000 extra. Dat kan. Hoort u het goed? Wie bent u in de Heer Jezus? Mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte. Alles is mooi aan je. Alle schuld is weg, alle zonden zijn vergeven. Moet je dan in die put gaan hengelen? Alsof je weer bij die beerput gaat zitten om die troep weer boven te krijgen. Nou, als de deksel eraf gaat, berg je maar. Je kunt beter wel wasknijpers meenemen voor je neus. Maar waarom danken we dan niet de Heer Jezus? Heer Jezus, wat fijn dat u mij ziet. Alsof ik nooit gezondigd had. Een nieuwe schepping. Het is allemaal nieuw. Alles is weg. Alles is in orde. U hebt het gedaan, Heer Jezus. In plaats van te hengelen, ga je danken. Je gaat niet jouw prut ophalen. Je gaat dat nieuwe leven beleven. En hij zegt dat je mooi bent. Een volmaakte. Een zuivere. En jij bent nu als een getuigenis hier op aarde, als een, en dat is dus wat de meisjes zeggen, wie is dan die, als de dageraad verschijnt en mooi als de volle maan. Dat betekent dat we vandaag hier op aarde, waar het superdonker is, niet het licht van onszelf hebben, dat hebben we niet. Het licht dat we krijgen is van de zon afkomstig. We weer, zoals de maan het licht weer kaatst in de donkerte, zo weer kaatst de gemeente vandaag het stralende licht van de Heer Jezus. Zo wordt het gezien. Maar hij zegt, vers 11, naar de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken, om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien. Hij. En zij zegt, maar het is zo super, want u hebt mij zo bijzonder gezegend. Ik denk dat ik het zo mag lezen. U hebt mij zo bijzonder gezegend, mijn geliefde bruidegom. U hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst. U hebt mij buitengewone voorrechten gegeven. We hebben dat gehad toen we in Hooglied 4 keken naar die dragers, die 60 helden, die met die draagstokken. Heb ik het vergeleken met de wagen uit Ezechiël 1, die troonwagen van de Heer. Dat heb ik willen aanreiken. U vraagt maar een cd'tje hierachter en u krijgt hem nog. koopt hem nog waarschijnlijk. Maar goed, in geval, u kunt hem krijgen. Maar ik zit op vorstelijke wagens. Ik heb niet een oude fiets gekregen om verder te gaan. Ik ben buitengewoon gezegend. De koning is mijn bruidegom. En ik ben zijn bruid. Zou de koning in een soort troonwagen rijden en de koningin ernaast lopen rennen of op een, nou ja, een ander vervoermiddeltje verder moeten? U mag invullen. Als Salomo voor zich een prachtplaats bereidt en voor zijn geliefde precies zo'n plaats bereidt, dan bedoelt hij te zeggen, die ruimte, die geef ik je. En de Bijbel zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. En dat hij niet eens compleet is zonder jou. Klinkt heel hoogmoedig, maar ik kan het bewijzen. Je completeert hem. Zoals in Adam en Eva man en vrouw als een eenheid gezien werden. Ja, Adam was er. Eva nog niet, die was nog verstopt. Die zat nog ergens. Was nog steeds in een rib, weet u wel. Toen er een diepe slaap kwam, is uit die weggenomen rib een vrouw gebouwd. De diepe slaap, waarschijnlijk ook een beeld van het kruis. Het sterven van de Heer Jezus. En uit zijn zijde, want het woord rib en het woord zijde is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Zijde, doorstoken. Er is een vrouw gebouwd. Buitengewoon. Je vindt hem hier. Ze zegt, ik kende mezelf niet. Ik wist niet wat me overkwam. En misschien is dit wel onze uitroep. En die dochters van Jeruzalem zeggen dan, draai je nog eens om, bruid. Laat me je nog eens van de andere kant bekijken. Wend u, Sunamiet, draai om, laat zien wie je bent. Draai aan alle kanten ons en laat ons zien wat er van jou geworden is. En dan zegt hij, wat ziet u toch aan Sunamiet? Wat zien jullie dan aan haar? Nou, zij is als een rijdans van twee legers, met andere woorden, wat één leger al enorme uitstraling heeft. Twee legers hebben een gigantische uitstraling. En zij is als het ware zo'n uitstraling van een dubbele kracht. En dan gaat hij in hoofdstuk 7 haar helemaal omschrijven. Hij is al begonnen. Uw haar en zo, weet u wel, dat hadden we al in vers 5 en 6. Tanden. Nu, ik ga niet over al die details wat zeggen, maar uw schreden, de rondingen van uw heupen, dat is nog vers 1. Uw navel, uw buik, nog vers 2. De borsten, dat betekent dus dat er een soort vorm van rijpheid is, van volwassenheid is. Ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Ik denk dat er altijd, als het daarover gaat, over volwassenheid of rijpheid gesproken kan worden. Uw hals, uw ogen, uw neus, uw hoofd, vers 5. Uw haartooi. De koning zit gevangen in de lokken. En daartussen een soort uitroep, wat bent u mooi, wat bent u liefelijk, liefste vol van genot. Als de Heer Jezus het over jou heeft, dan zegt hij, nou, wat je dan ziet, je wil het niet weten. Zo mooi. Die ogen, en die hals, en die groei, volwassen groei, alles is schitterend. Wat bent u mooi. Je durft het bijna niet te zeggen tegen jezelf dat de Heer Jezus dan een uitroep doet. Wat bent u mooi. Wat bent u liefelijk. Liefste. Ik verlang. De Heer Jezus zegt, kom. En de geest en de bruid zeggen, kom. We zijn niet gewend, nog een keer die taal, dat is een beetje moeilijk voor ons, maar toch snap je het. Maar misschien komt het niet helemaal helder over, want je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat de Heer Jezus van jou zegt dat je mooi bent. Want je hebt altijd geleerd dat je maar een zondaar bent en dat blijf je tot de dag van je dood. Nou ja, dan is het inderdaad over, dan is er geen mogelijkheid meer om nog te zondigen, dat is over, dat klopt. Maar de Heer ziet je aan in Christus. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Nog een keer. Het nieuwe is gekomen. Het is allemaal nieuw door hem. Wat bent u mooi. De lengte van u is te vergelijken, dus dan gaat het om de reizige gestalte. Nou, weer over borsten, maar ik wil die palmboom beklimmen. Ik wil me eigenlijk helemaal verlustigen in deze dingen. En uw gehemelte is goede wijn, dat is een en al vreugde, dat is een en al blijdschap. En zij zegt onmiddellijk, ja, maar die is voor u. Als hij zegt, alles aan jou is begeerlijk, alles aan jou is liefelijk. Ik zou wel willen omklemmen, ik zou in alle opzichten daarin willen kruipen, bij wijze van in zo'n boom willen klimmen. En uw gehemelte is een en al goede wijn, vreugde. Wijn en vreugde horen in de schrift bij elkaar. Richteren 9 vers 13. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Wij hebben dat in ontsporende zin altijd, maar het is op zich een zegen. Maar zij zegt onmiddellijk, ja, maar die vreugde, die blijdschap, die stroomt naar u. Want u geldt mijn broer, want u bent mijn vreugde, Heer Jezus. Die vreugde heb ik niet in mezelf of voor mezelf, die heb ik voor u. En die wil ik ook voor u hanteren. Die vreugde, zegt zij in vers 9b, die stroomt regelrecht naar mijn liefste en druppelt op de lippen van de slapende. En dan zegt ze nog een keer, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Vergelijk het even met iets eerder, 6 vers 3, dat hadden we zo pas. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Daar claimt ze nog iets. Want mijn liefde is van mij. Maar een subtiel verschil is, ik ben van mijn liefste, vers 10 van hoofdstuk 7, en zijn begeerte gaat naar mij uit. Dan gaat ze niet meer over zichzelf praten, want ik heb ook nog wat. Maar blijft alles al bij hem. Ze komt steeds dichterbij. En nu gaat ze niet meer zeggen, ja, maar mijn liefde is van mij. Ik mag dat claimen, dat is van mijzelf. Nee, maar zijn begeerte gaat naar mij uit. Dat betekent dat het weer over hem gaat. Dat is een verschil in taalgebruik, maar dat verschil is echt bijzonder. En dan zegt zij, kom mijn liefste. En daar wil ik toch graag iets over zeggen. In hoofdstuk 2, toen we daar waren, een tijd terug, dan hebben we gezien dat hij, de bruidegom, zei, ik wil graag dat je bij me komt. Mijn geliefde, mijn bruid, kom maar. Kom bij mij. Ik wil je graag zien, ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen. Ik wil eigenlijk continu bij je blijven. Dat is hoofdstuk 2. Maar nu is zij zover. Nu zegt zij, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan, het veld in. Laten we overnachten in de dorpen. En dat spoort, zoals ik zo pas net citeerde uit Openbaring, met de geest en de bruid, zeggen kom. Hier zegt het. Wat is jouw verlangen? Om de Heer Jezus te zien of denk je, nou ja, dat we maar gezond mogen blijven. Dat is een soort kreet, oudejaarsavond, nieuwjaarsdag. Hè? Ja, dat is het ongeveer. Als we maar gezond mogen blijven. Ik snap het. Ik hoorde net vanavond dat een geliefde is heen gegaan. Dat gebeurt hier, dat gebeurt ginds. En of je hier wat ouder bent, dik in de 70 of misschien wel 51. Goede kennissen van ons, die hadden een zoon in Oostenrijk aan het skiën en valt uit zijn skilift en overlijdt, 51, 3 kinderen. Schok. Maar wat is nu het belangrijkste? Onze jaren hier, nou ja, u begrijpt de taal van het boek van de psalmen, als er dan 70 zijn, 80. Nou ja, en dan, het uitnemendste is dan nog moeite en verdriet. En het is zo. Ik wil zo graag bij u zijn, Heer Jezus. Niet om van de prut af te komen. Ook dat kan een element zijn. Maar ik wil zo graag bij u zijn. Weet u, als in het Oude Testament, in het boek Exodus, gezegd wordt waarom de Heere God, Yahweh, Israël uit Egypte heeft gehaald, dan is het niet vanwege hun ellende en hun nood, die was er. Dat is heel concreet. Maar dat is het omdat hij in hun midden wilde wonen. Dat was zijn plan. Exodus 29, als u dat napluist. En de Heer Jezus zegt, kom. Ik kom spoedig. En wat is nu onze reactie? Ja, ik moet nog even mijn tanden poetsen hier. Sorry hoor. Of, ja, ik, even niet. Ik begrijp het. Er zijn gedichten over geweest, er zijn zelfs liederen over gezongen. Ja, ik wil dan graag trouwen, of ik wil dan graag kindje, of ik wil dan graag grootmoeder. Er is altijd wel een lijst. Maar waar is die onvoorwaardelijke overgave? Hier ben ik. Als je ziet wie de Heer Jezus is, en als je ziet welke gevoelens hij voor jou heeft, zou je dan niet durven zeggen, maar ik wil u ook graag zien, Heer Jezus. Kom maar vandaag. Komt de Heer Jezus dan als een dief in de nacht? Nee. Voor een dief doe je alle ramen en deuren dicht, extra sluit en hangwerk. En voor de bruidegom doe je alle deuren open. Kom, wees welkom, Heer. Kom maar. Heer Jezus. En zij zegt dan ook, laten we vroeg opstaan en naar de wijngaarden gaan. Daar zal ik u mijn liefde geven. Dat betekent dat zij uitziet naar het moment van één worden. Natuurlijk is dit in lichamelijke taal geplaatst. En snappen we dit wel? Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar een verlangen om één te zijn. Maar nu niet in man-vrouw relatie beneden, maar in bruid-bruidegom relatie boven. Ik wil zo graag bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. Ik wil eigenlijk alles beleven met u. En daar zal ik u mijn liefde geven. Ik ben er diep van overtuigd dat u en ik, als we daar bij de Heer Jezus zijn, en hem zien als de bruidegom, dat we niet anders kunnen, maar ook niet anders willen, dan zeggen, Heer Jezus, hier zijn we, alstublieft. We willen u zo graag zien en bewonderen. En we willen graag van uw liefde genieten. En dan gaat het niet meer om seksualiteit of iets van die aard. Het gaat erom dat er harten zijn die in één vloeien. En dat beeld wordt hier opgeroepen. Ik verlang naar u, Heer Jezus. En ze zegt dan ook, de liefdesappels geven hun geur. Dat is vers 13. En aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. Nou, dat hoop ik eigenlijk, dat er vanavond verse vruchten aan uw deur hangen. Er hingen al een paar van vroeger, van eerdere toespraken en van eerdere overwegingen, van eerdere ervaringen, belevenissen, emoties. Maar dat er ook een nieuwe verse vrucht bijgekomen is. Dat er opnieuw verlangen is gekomen om aan je deur van je huis te gaan, Heren, ik wil het u tonen, ik wil het u laten zien. En die verse vruchten, dat zijn de vruchten die we vandaag mogen opzenden naar hem en zeggen, Heer Jezus, mijn Jezus, ik hou van u. Ik wil zo graag dicht bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. En het laatste regeltje is voor mij het meest emotionele van dit stuk. Mijn liefste, die verse en die oude vruchten, die heb ik voor u bewaard. Ik heb er ooit een ander bijbeltje, dat staat hier nog niet, maar een ander bijbeltje bijgeschreven, Johannes 12. En daar bedoel ik mee Maria, die een flesje kostbare nardesmirre had. En dat was voor de bruidsnacht. Een beetje. En daar werd het flesje gebroken en met die heerlijke geuren. Dat kostte een jaarsalaris voor Jan Modaal. Hè. Dat was, zo was het ongeveer. Wat een gemiddeld iemand per jaar verdiende. Nou, dat kostte dat. Judas zegt daarvan, dat had duur verkocht. Ja, dat klopt. Dat had de armen gegeven. Ja, dat klopt. En de Heer zegt, je hebt het aan mij gegeven. Verse en oude vruchten, Heer Jezus, die heb ik voor u bewaard. Ik zou wel een koffer vol mee willen nemen. Ik weet niet of ik een kans krijg om een koffer in de hemel binnen te smokkelen. Ik vermoed niet dat het om een hutkoffer gaat of zo. Dan zou ik een hele grote kopen. Op wieltjes en die een beetje mee te nemen. De engelen kunnen toch meehelpen om dat ding te tillen. Even een beetje ontspanning. Maar dan kom ik in de hemel en zeg, Heer Jezus, dit heb ik voor u bewaard. Zoals Maria dat prachtige cadeau gaf aan hem. Kostbare nardesmirre. Om hem te zalven. Om hem te huldigen. Om hem te eren. Zo komen we straks aan bij de Heer Jezus. Met onze liefde. En nu wil ik zeggen dat u daar nu vandaag mee mag beginnen. Dat u nu mag zeggen, Heer Jezus, u bent bijzonder. U bent geweldig. U bent heerlijk, u bent majesteit, u bent groot. Ik wil u zo graag huldigen, Heer Jezus. Wat moet ik nu zeggen? Ja, dit is emotie, dat klopt. Loop je dan niet risico dat de leer een beetje ondergesneeuwd raakt? De dogmatiek en zo, dus de leer. En dat de emotie wat boven komt, is dat niet het gevaar van bepaalde zweverige toestanden? Ja, dat klopt. Maar iedere keer gooit men met het badwater het kind weer weg. Ja. Je kunt inderdaad doorschieten. En je kunt, als je de basis van het woord van God verlaat, inderdaad alleen maar emotionele beleving. En ja, maar zo beleef ik het. Alsof dat einde van tegenspraak is. Nee, als dat niet gestoeld is op het woord van God, als dat niet gedragen wordt door de Bijbel, dan zijn we weer doorgeschoten. Nee, ik wil zo graag dat stukje evenwicht propageren, ingeven. Kijk nu eens, dat is aan de ene kant echt een leerstellig gebeuren. De brief aan de Efeziërs, ik heb er een paar keer uit geciteerd vanavond, of de brief aan de Colossenzen, of een stukje van de Hebreeënbrief, of een andere uit de Evangelie. Maar de emotie, het verlangen, wordt hier geschetst. Het is als het ware een schilderij aan u en mij getoond van een bruidegom en een bruid die met elkaar in gesprek zijn en die elkaar bepaalde dingen toezeggen. Ik doe heel wat huwelijks inzegeningen, zo heet dat tegenwoordig. Ik heb niks te zegenen, want het is mijn die wat zegenen kan, dat is de Heer. Maar ik vraag altijd van, zou je wat tegen je verloofde, tegen je vrouw willen zeggen, bruidegom? Nou, de meesten zeggen, nou nee, dat durf ik niet, want dan ben ik te stotteren en zo. Nou, dat snap ik. Maar ik begin dan ook duidelijk te maken dat als de bruidegom stottert tijdens zo'n huwelijksdienst, dat het dan juist overkomt. Als het allemaal zo vloeit, dan denk je, ja, dat is even van buiten geleerd. Ja, zeker, ik herken dit. Maar vanaf het moment dat je proeft dat het echt is, dat het het hart is, ja, dan komt het juist over. En ik verhoud ook aan de bruid, zou je iets willen zeggen? Ik heb één huwelijksdienst gedaan, dat is mevrouw de bruid, dat was een stotteraarste. Ja, dat wordt een beetje pijnlijk natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar ik had haar al een poos leren kennen en als zij zingt, dan stotteren ze niet. Dat komt wel vaker voor, hè? De mensen die als ze zingen, dan hebben ze er helemaal geen last van. Dat is heel merkwaardig. Nou, ik zei, dan ga jij toch zingen. Dan maak je zelf een lied op een bepaalde melodie. En ja, ze heeft een lied voor. Prachtig, kwam je echt over. Maar jij dan? Dan kom je de Heer Jezus tegen en dan zeg je, ja, nu weet ik eigenlijk niet. Nu sta ik met een mond vol tanden, Heer. Want ik wist eigenlijk niet hoe u eruit zag. Ik had ook niet gezien dat u zo'n pak aan had. Zo'n kleed van glorie. Of zeg je, ik heb verse en oude vruchten en die heb ik bewaard voor u. En die heb ik meegenomen. Ik heb van vroeger dit gezien en toen zag ik dit. Dat zijn maar wat oude vruchten, niet verschimmelde vruchten, oude vruchten. En ik heb ook wat verse vruchten. En die zijn heel recent. Die zijn van gisteren of die zijn van vandaag. Die zijn van maandag 12 maart. Ik wil u eren, Heer Jezus. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Ik wil u huldigen, Heer Jezus. Want u ziet mij in uw eigen heerlijkheid. U ziet mij in het mooiste kostuum dat denkbaar is. U bent zelf de man in het linnen. Ik had er een gesprekje over met Abdi Jong vooraf. En u steekt mij ook in het linnen. Straks is ze in het linnen gestoken, hè, die bruiloft van het lam. Het linnenkleed, de gerechtigheden van de heilige, niet meer van de heilige, van hemzelf, dat is onze tooi. Zijn werk, zijn gerechtigheid. Heer Jezus, we staan in dezelfde tooi. U in het linnen. En wij in het linnen. En dat is de tooi die u droeg toen u op de grote verzoendag het werk ging volbrengen in het heilige der heiligen. Toen was u de man in het linnen, de hoge priester. Daniel 10, de man in het linnen. Een prachtig onderwerp. Echt, er zijn veel meer dingen van te zeggen. Maar deze lijn ligt hier. En nu zegt zij, mijn liefste, die heb ik voor u bewaard. Ik weet niet wat je gaat zeggen straks als je hem ziet. Maar ik denk dat je hem iets gaat geven. En dan wil je hart. Al je emoties. Alles. Niet meer gehinderd door een wegglijden in of een afglijden naar hem. Hij krijgt je hart voor 100%. En hij gaf zichzelf voor jou ook voor 100%. De Heer Jezus. Wat mooier dat je een stukje tekst in de Bijbel hebt over een bruid en over een bruidegom. Nou, zo ongeveer gaat het straks bij de bruiloft van het lam. En u gaat gegarandeerd iets zeggen. U gaat een lied zingen. Waarschijnlijk omdat we anders tussen vaak zouden stotteren. Maar we gaan zingen. We gaan zingen. We gaan hem bejubelen. En we gaan tegen hem zeggen: dit heb ik voor u bewaard. Mijn bruidegom. Hier hebt u mijn hart. Vader, dank u wel dat u zegent. Dat u door uw Heilige Geest wilt werken. Dat u ons wilt aanspreken. En dat u Hooglied 6 en 7 wilt gebruiken om ons te vertellen hoe de Heer Jezus ons ziet. Een foto van de bruid. Prachtig ziet ze eruit. Alles is liefelijk. Alles is begeerlijk. Mijn liefde, mijn volmaakte, mijn duiven. Hij was helemaal, ja, als het ware vervuld van die bruid. En zij zegt: en ik ben er voor u. En ik wil u al mijn gevoelens, al mijn uitingen geven. Ik wil die verse en die oude vruchten aanbieden, want ik heb het voor u bewaard. Zoals iemand voor een huwelijksdag iets bewaarde, iets kostbaars bewaarde, zo willen wij voor die dag, Heer Jezus, iets bewaren. En we willen met de Heilige Geest zeggen: kom, Heer Jezus, kom. We willen u zo graag zien en we willen u zo graag huldigen. We willen u zo graag vastpakken en nooit meer loslaten. Maar u pakt ons vast en u laat ons ook nooit meer los. Dank u wel. Dat we zo naar dit hooglied mogen kijken. We danken u.